Ik ben Lennart de Winter, consultant bij Bureau Baarne en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op human resources management.
Welkom bij aflevering 54 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En dit is de laatste aflevering voor het kerstreces van 2021. Op 20 januari 2022 is er weer een nieuwe aflevering van de HR-podcast. Ik ben Pieter Lieversen.
En ik ben Wim Nijmeijer.
En deze aflevering gaat over belonen, want daarin valt ook te innoveren. In moderne, wendbare organisaties bestaan functies nauwelijks meer of veranderen voortdurend. En het werk is dan veelal projectmatig en er wordt zwaar geleund op persoonlijke initiatieven van medewerkers. Het gaat dan vooral om de rollen die een medewerker vervult en wat die persoon kan. Maar die situatie wringt en schuurt met de gangbare beloningssystemen die veel organisaties nu hanteren. Want daarbij is de functie meestal de grondslag. En die functie past in een functiegebouw en is dan uitgebreid, gewikt en gewogen in een functiewaarderingssysteem. Dus de huidige tijd vraagt om een nieuw beloningssysteem dat past bij de inbreng die bewegelijke medewerkers in een wendbare organisatie hebben. En dat beloningssysteem dat is er ook. En met een naam die helemaal past bij deze tijd. En dat heet Agile Belonen. Nou, wat dat Agile Belonen nou precies is en of dat nu de heilige graal van het bewegelijk belonen is, dat gaan we voorleggen aan onze gast van vandaag. En dat is Lennart de Winter. En hij is beloningsconsultant bij Bureau Baarda, dat organisaties helpt met passende beloningssystemen. Welkom in de HR-podcast, Lennart.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Lennart, belonen is af en toe een moeilijk of een diffuus begrip, maar voor veel organisaties is belonen een soort van hygiënefactor. Je moet dat gewoon goed op orde hebben. Maar laat ik nou eens beginnen met een misschien wat simpele vraag en misschien wel een moeilijk antwoord. Maar wat is belonen nou precies?
Ja, nou dat is inderdaad een heel goede vraag. En waar het bij belonen heel erg om gaat, zeggen wij, is eigenlijk het concept van rechtvaardigheid. Het is niet alleen maar van hoeveel geld krijg ik iedere maand op mijn rekening gestort, of hoe ziet dat arbeidsvoorwaardenpakket er nou in technische zin helemaal uit. Maar het draait heel erg om dat gevoel van, ik heb als mens een bepaalde inbreng in mijn werk. Ik neem bepaalde kennis, vaardigheden, competenties mee, initiatieven zoals je in de introductie al noemde. En ja, wat krijg ik daar dan eigenlijk voor terug? Hoe wordt dat nou gewaardeerd en zit daar een balans in? Dus eigenlijk als wij het over belonen hebben, dan grijpen we heel vaak terug naar dat concept van rechtvaardigheid in de beloning.
En is rechtvaardigheid voor de medewerkers anders dan voor de werkgevers?
Nou, uiteindelijk wil je dat daar natuurlijk een juiste balans tussen zit. Dat je met elkaar een juiste balans hebt gevonden tussen wat rechtvaardig is voor een werknemer en een werkgever. Maar je wilt er als werkgever natuurlijk ook wel mee tot uitdrukking brengen, of in ieder geval definiëren welke relatie je met een medewerker wilt hebben. Hè? Wat je belangrijk vindt in die relatie.
En dat is een uitdrukking van de beloningssystematiek.
Ja, je kunt in een beloningssysteem natuurlijk verschillende dingen meewegen. Hè? Waar baseer ik die beloning dan op? En wat wij heel sterk doen is daar groei en ontwikkeling in centraal zetten. Dus dan heb je natuurlijk als werkgever straal je ook uit van, hè, daar gaat het bij ons om. Dat vinden wij belangrijk. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen zeggen van, we wegen hier heel erg op de hiërarchie of de span of control die iemand heeft en dat soort elementen. Dus daar gaat natuurlijk wel een bepaald signaal van uit, hè, richting je werknemers.
Ja, en belonen, een beetje in de traditionele zin, je hebt dan de primaire arbeidsvoorwaarden. Ik denk dat veel van de HR-luisteraars dat ook zeggen, nou dat is belonen. En secundair, dat zijn dan de regelingen die je hebt. Loopt dat in elkaar over tot één geheel of moet je dat nog uit elkaar zien te houden als je het hebt over agile belonen?
Nou, waar het bij agile belonen vooral om gaat, is eigenlijk dat je de mens beloont en kijkt wat de toegevoegde waarde is van iemand in het werk. En dat je daar de beloning op baseert. Dus we zitten dan minder aan die hele technische functieprofielen en dat wegen. En daar dan uiteindelijk dan weer een salarisschaal aan koppelen. Maar het gaat vooral over de mens. Wat de mens toevoegt in het werk. En hoe die daarin ontwikkelt en groeit. Dat je de beloning daarin laat meebewegen.
Voordat we verder instappen op dat agile belonen, Lennart. Dat geheel van primair en secundair. Is dat geheel dan belonen? Of gaat eigenlijk belonen alleen over dat eerste deel, namelijk het primaire? Dus over het geld.
Nee, belonen gaat ook over het secundair en het totale pakket. Maar ik denk dat dat veel meer de technische uitwerking van de beloning is. Terwijl wij meer kijken van wat wil je nu tot uitdrukking brengen met die beloning. Kijk, en dat resulteert in een primaire arbeidsvoorwaarde, wat het salaris is, en dat daarbij ook een pakket hoort. Dat is bij agile belonen niet anders dan bij andere beloningsvormen. Maar het gaat er vooral om, hoe komt dat tot stand? Hoe bepalen we nu wat het salaris is wat jij krijgt? Natuurlijk heeft het overlap. Het zijn wel twee verschillende dingen.
Kijk, en onze luisteraars die weten natuurlijk hoe de beloningssystemen van hun eigen organisatie zijn ingericht. Maar toch even voor het complete beeld van alle luisteraars. Wat zijn nou de gangbare beloningssystemen die door organisaties gehanteerd worden?
Ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Hè? En de luisteraars zullen natuurlijk ook wel vanuit verschillende ervaringen met verschillende systemen hebben gewerkt. Maar eigenlijk als je nou een tweedeling zou moeten maken, dan zeggen wij, dan heb je aan de ene kant de expertsystemen. En dat is wat wij ook de traditionele beloningssystemen noemen. Die gaan ervan uit, je gaat een functieprofiel opstellen. Op bepaalde gezichtspunten, die ga je wegen. En een score bepaalt in welke schaal je komt. En hoe je verdere pakketten dan uitziet. Om nog even toe te voegen op dat eerste, zeggen ze het dus ook, dan beloon je de stoel en niet degene die erop zit. En wat wij doen, is veel meer kijken naar de toegevoegde waarde van de mensen. Die brengen we dan tot uitdrukking in verschillende rollen. Wat wij merken als bureau Baarden met een rollenmodel, waar allemaal verschillende niveaus van probleemoplossend vermogen in zitten. En hoe je daarin staat en in ontwikkelt, dat is hetgene wat we belonen. Mm-hmm. En dat is dus ook geen expertsysteem, omdat het afhankelijk is van zo'n puntentelling. Maar dan ga je veel meer met elkaar nadenken over welke rollen hebben we nu nodig als organisatie. Hoe vertaalt zich dat naar de functies, de rollen, et cetera, die we nodig hebben? En hoe de mensen daarin zitten.
Ja, dus grofweg een expert systeem en een rollensysteem. Mag ik het zo onderverdelen?
Ja.
En in het merendeel van de organisaties wordt beloond volgens het expert systeem, toch?
Nog wel.
Ja, nog wel. En wat is dan de kracht van dat soort systemen? Waarom zijn die nu zo populair?
Ja, nou, ze zijn zo populair omdat het ook de gangbare manier was om naar het beloningsvraagstuk te kijken toen die systemen opkwamen. Eigenlijk allemaal net na de Tweede Wereldoorlog, toen is dat zo ontstaan. En dat paste natuurlijk ook best wel goed in de economie die je toen had. Hè? Veel meer in die maakindustrie, waarin je zegt van de functie is leidend. Hè? En mensen moeten eigenlijk allemaal, ja, het klinkt nu tegenwoordig een beetje cru, maar dat er een soort wasstraat heen. En het maakt niet zo heel veel uit wie het doet, hè? Maar daarom belonen we die functie. Maar we zijn natuurlijk ontwikkeld naar een kennis en ook steeds meer een tech-economie, waarin we veel meer afhankelijk zijn van niet alleen de kennis die iemand heeft, maar ook de creativiteit en de persoonlijke inbreng. Hè? Dus veel meer van die individuele bijdrage is het werk afhankelijk geworden. En dan zie je dat dat gaat schuren. Dat je zegt, die andere systemen zijn niet per definitie fout, maar ze zijn ontstaan in een bepaalde economische context die toen heel logisch was om dat zo te doen. Ja, met iedere verandering zie je natuurlijk dat de omgeving verandert en de systematieken die daarbij horen, die veranderen niet altijd even snel mee. En dat is denk ik wat je ziet in dat landschap.
Maar je geeft aan van, het is misschien al van na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen zijn we nou 70 jaar verder bijna. Maar toch zijn die systemen nog heel dominant in de organisatie. Maar hoe komt dat dan? Waarom zijn die niet eerder al aangepast naar die vorm van rollen of bewegelijkheid of flexibiliteit? Want dat is toch niet iets van de laatste 2 jaar?
Nee, dat klopt. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat heel veel cao's ook voorschrijven dat je nog met zo'n systematiek werkt. En dat te veranderen best wel een lange adem nodig heeft. Kijk, we hadden het net al, wat kenmerkt natuurlijk die oude economie waar we het net over hadden. Het is heel erg stabiliteitsgericht. Hè? Het is ook heel erg gericht op veiligheid. En het is natuurlijk ook best wel veilig om je weging af te laten hangen van zo'n expert, vandaar ook expertsysteem, die vervolgens op basis van zo'n functieprofiel gaat wegen. Je legt dan een beetje de verantwoordelijkheid daar buiten. Ga je met die rollen werken, dan kom je veel meer zelf aan de knoppen te zitten. Want dan ga je nadenken, ja, hoe gaan wij als organisatie die functie wegen? Dus het is wat dat betreft, kan het ook wel eens een beetje spannend zijn om dat te doen. En daar zit denk ik ook een spanningsveld dat de behoefte er wel is om dat te doen. Maar het vraagt wel ook een andere manier van omgaan met dat beloningsvraagstuk.
Kan je dan zeggen dat in die situatie, hè, waarin de bestaande systemen nog er zijn, daar wordt nog mee gewerkt, dat agile werken daar niet goed bij past? Of gaat dat wel een beetje in elkaar overlopen? Agile werken, bestaande beloningssystemen, kan dat samengaan? Of leidt dat tot disruptie?
Nou, in de praktijk leidt dat inderdaad wel tot heel veel wrijving. Want wat je bij agile werken ziet, maar sowieso bij organisaties die aan verandering onderhevig zijn, is dat werk ook heel snel verandert. Je hoeft niet per se met agile methoden te werken om ook in een veranderende organisatie te zitten. Dus wat er dan gebeurt is met die meer traditionele systemen, waarbij het functieprofiel ook een heel belangrijke plaats inneemt, dat je steeds hoort van ja, ik krijg een wildgroei en een enorme bureaucratie en allerlei profielen, want iedere keer dat er wat gebeurt, moet ik dat gaan veranderen. Willen mensen dan ook graag, hè? Want het is dat functieprofiel wat belangrijk is. Dus het schuurt wel. En dan zeggen wij, die oplossing en die wendbaarheid zitten er dan in om met die rollen te werken. Waarbij je veel meer gaat kijken naar, hey, wat draagt die mens nu bij? En dat is dus veel onafhankelijker van de exacte taken en verantwoordelijkheden en het pakket wat diegene op dat moment in de tijd doet.
Ja, ja, ja. Dus dat zou ook kunnen leiden tot een misfit tussen creatieve werkers die het gevoel hebben van ja, ik krijg toch te weinig betaald of ik word niet gewaardeerd door mijn inbreng, door mijn rol.
Het kan zeker leiden tot een misfit. Aan de ene kant het systeem met instrumenten die je als organisatie hebt en aan de andere kant de manier van werken die je gaat implementeren en die je hebt. Want wat er kan gebeuren, om een voorbeeld te noemen, is dat als je het functieprofiel leidend laat zijn en gaat belonen op basis van anciëniteit, et cetera, is dat je een populatie krijgt die bijvoorbeeld in gouden kooien zit. En dat de jongere groep gaat zeggen van ja, maar kijk eens wat ik nou aan inbreng heb, aan inzet, aan eigenaarschap, aan impact die ik in de organisatie heb. En als ik mezelf ga vergelijken met iemand die hetzelfde doet of misschien wel dat nog minder heeft, ja, die verdient dan veel meer. Nou, dat soort dingen gaan schuren. En dan kom je eigenlijk ook weer op dat concept van rechtvaardigheid terug.
Ja. Ik vraag me nog even af, agile werken. Ik neem altijd als voorbeeld, je hebt een creatief reclamebureau en je hebt een machinefabriek. Dan zou ik zeggen, ja, het reclamebureau, dat past precies in dat beeld van agile werken, agile belonen. Maar kan je dat idee van agile werken, agile belonen ook op een productiefaciliteit toepassen?
Ja, dat kan zeker. Hè. Bij organisaties die, zoals een machinefabriek, waarbij er veel productieprocessen zijn. Daar was het in het verleden zo dat je met een bepaalde kennis die je over de jaren heen opbouwde, gewoon heel lang uit de voeten kon. Maar dat zien we ook in die omgevingen heel snel veranderen. Dus dan werken die mensen niet per se in agile projectteams, hè, want natuurlijk zitten die nog steeds binnen die productieprocessen. Maar wat wel heel belangrijk is, is de wendbaarheid die zij laten zien in hoe snel ben je weer up-to-date, hoe snel kun je je skills aanpassen als dat nodig is. En dat past weer bij dat mens belonen, want degene die dat doet op een manier die meer impact heeft voor de organisatie, ja, die kun je dan ook weer op een andere manier belonen. Dus ook als de omgeving zich nog redelijk kenmerkt door die stabiliteit, zie je toch dat daar ook veel meer verandering en disruptie komt.
En organisaties die daar niet in meegaan, waar dus die wrijving gaat ontstaan, krijgen die te maken met verloop, is jouw indruk? Gaan mensen weg om die reden?
Ja, dat kan zeker. En wat ik dan vooral zie is dat je eigenlijk twee fenomenen krijgt. Aan de ene kant krijg je een groep die dan aan de gouden ketting ligt, hè? Omdat die op basis van een heel lang dienstverband zulke arbeidsvoorwaardenpakketten hebben, dat het eigenlijk niet meer loont om weg te gaan. Dus dan krijg je populatie die wellicht gedemotiveerd is of niet de impact heeft die nodig is, maar niet weggaat. Terwijl de jonge mensen sneller zullen vertrekken, omdat die zoiets hebben van ja, zo'n omgeving wil ik niet werken.
Dus in de moderne vorm van werken, daar hoort dus ook een moderne vorm van belonen bij. En de grondslag daarvoor is niet meer de functie, die vastgelegd is in het expertsysteem, maar de rol die iemand vervult, de bijdrage die iemand heeft in de organisatie. Maar nou is het mooie bij die expertsystemen dat eigenlijk die functie gedefinieerd is. Nu is de rol, zeg jij, in het nieuwe belonen, in het agile belonen, is de rol de grondslag. Maar hoe zou dat kunnen werken? Hoe ga je nu beloningscomponenten hangen aan de rol die iemand vervult? Kan je uitleggen hoe dat werkt in agile belonen?
Ja, waar wij met ons rollenmodel naar kijken, zijn de verschillende niveaus van probleemoplossend vermogen die mensen in hun werk hebben. En probleemoplossend vermogen is dus niet alleen de competenties en de vaardigheden en de kennis die je hebt, maar ook hoe je die kunt toepassen in allerlei soorten situaties. En hoe lastiger en complexer die situaties zijn, en jij daar nog bepaalde vraagstukken kunt oplossen of projecten kunt draaien, die zijn bepalend voor het niveau van probleemoplossend vermogen waar je op dat moment op zit. Daar kijken we dus heel erg naar van wat hebben we nodig aan verschillende niveaus van probleemoplossend vermogen in onze organisatie. En dan kijken we ook naar wat is nou het strategisch profiel van de organisatie. Want dat betekent natuurlijk heel veel voor welke niveaus je nodig hebt. En dan maken we nog wel een blauwdruk, wij noemen dat dan de rolmatrix, van op welke niveaus hebben we nu mensen nodig. En vervolgens kijken we naar de mensen die dat werk dan doen, hoe die in dat model zitten en in welke ontwikkelfase ze daarin zitten. Want iedere rol die ik omschreef, we hebben er 8 in model Baarda, zitten ook 4 leerwegposities. Daar kijken we naar van de junioren tot de vakvolwassen mensen en degene die daar nog bovenuit steken. En dat laatste, waar jij dan zit als individu en hoe jouw bijdrage dus is aan de organisatie, dat is de beloningsgrondslag. Dat bepaalt ook in welke salarisschaal je komt. Dus agile belonen is niet structuurloos belonen de salarisjungle. Dat is het niet. Er is nog steeds een systeem, er is nog steeds een structuur. Alleen de wijze waarop je in die structuur wordt geplaatst en hoe je je daarin beweegt, dat is veel mensgerichter.
En die 8 rollen die onderkend worden en 4 leerwegen, zei je, levert dat dan een bepaald aantal punten op, om het maar even zo te zeggen? En bij een bepaald aantal punten, of een zwaarte moet ik misschien wel zeggen, daar hoort dan een beloning bij. Werkt het dan zo?
Ja, we kijken natuurlijk wel van wat verstaan we onder die rollen en wat hoort daar dan bij? Wat zien we nu aan gedrag bij mensen in die verschillende rollen? En wij onderscheiden daar eigenlijk 4 kerndimensies. Dan hebben we het over eigenaarschap, autonomie, impact en meesterschap. En aan de hand van die 4, dat hebben we al van al die verschillende niveaus, hebben we dat helemaal uitgekristalliseerd. Maar wat betekent dat dan? Wat zie je dan van mensen? Dus je hangt het natuurlijk nog steeds wel aan criteria, zoals ik net al zei. Agile belonen is niet structuurloos belonen. Maar we hangen het echt op aan het gedrag wat mensen laten zien. En daar horen ook definities bij, ja.
En dan is het grote verschil ook met die expertsystemen, waarin dat je dan kan zeggen, oké, dit is een functie, die heeft een bepaalde zwaarte, daar hoort een beloning bij. Deze collega gaat die functie doen, die rolt automatisch in een bepaalde beloning. Maar nu begrijp ik ook met agile belonen, dan heb je dus die 8 rollen, die 4 leerwegen, plus dat je vervolgens nog moet gaan scoren. Deze collega, waar gaat die zich nu eigenlijk in bewegen? In die 8 en 4 keuzes, om het maar even zo te zeggen.
Ja, nee, precies. Dus het is heel, en dat is waar we het net al even over hadden. Het is dus niet meer dat je die conclusie weglegt buiten jezelf. Je gaat niet meer naar de consultant en van ik heb deze functie en bepaal jij maar wat die persoon moet verdienen. Dus je gaat echt met elkaar in gesprek. En dat kun je op allerlei verschillende manieren inrichten. We hebben organisaties die dat, de medewerker en de leidinggevende die daar het gesprek over voeren. Waar zit je nu? Wat zien we je doen? Wat is jouw groeipad in de organisatie? Je kunt dat natuurlijk ook breder trekken met 360 graden feedback. Dat is ook een deel agile natuurlijk. Je kunt het ook naar de context en wat binnen jouw organisatie goed werkt. Zo kun je het ook inrichten.
En is het systeem daarmee ook bewerkelijker geworden? Bewerkelijker in de zin omdat de medewerkers natuurlijk geconfronteerd moeten worden, laat ik het maar zo zeggen, met het beloningssysteem wat er is. Elke keer weer opnieuw. En de groei daarin ook in de gaten houden. In plaats van jaarlijks, dan ga je een stapje in de schaal omhoog. Dus elke keer moet toch weer de medewerker gewogen worden in de bijdrage die hij heeft voor de organisatie.
Ja, nou wat eigenlijk wel het leuke is, is dat als je dit systeem implementeert, dat mensen natuurlijk ook graag gaan praten over hun groei en ontwikkeling. Dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen van ja, het is een moetje. En natuurlijk moet iemand, als je hiermee gaat werken, een keer gewogen worden, hè, om die termen maar even te gebruiken. Maar daarna gaat het er natuurlijk om van, ja, maar hoe groei en ontwikkel je? En wat je dan ziet, is dat je in heel veel systemen zeg ik mensen, ja, oké, ik ben nou ingedeeld omdat ik die functie heb in zo'n salarisschaal. Ja, ik wil groeien. Ja, hoe ga ik dat dan doen? Wat je hiermee doet, is een taal introduceren, waarmee mensen echt de handvatten krijgen om ook concreet over ontwikkeling en groei te praten. Dus wat je zegt, dan moet iedereen er weer over spreken. Ja, ik zou liever zeggen, iedereen wil er ook graag over spreken, want ze hebben nu de taal, ze hebben de handvatten. Ja, en hoe mooi is het dat dat ook correspondeert met de groei in salaris.
Dus het systeem lokt dus uit om te praten over waar zit ik in die 8 rollen? Maak ik daar bewegingen in? En vervolgens, hoe beweeg ik mij door die 4 leerwegen heen?
Ja, ja. Ja, en waarbij we dus ook willen bereiken dat mensen dan niet alleen in hun ontwikkelings- en beoordelingscyclus, hè, iedere keer een jaartje terug, een jaartje vooruit kijken. Maar omdat je die rollen hebt, dat je ook wat strategischer over je eigen loopbaan kunt gaan nadenken. Van ja, maar hè, zit ik nou in een groeipad wat inderdaad steeds naar een hogere rol gaat? Of wil ik me verbreden? Dus je krijgt wat dat betreft ook heel mooie gesprekken die langs die lijn gevoerd kunnen worden.
Ik heb daar nog een vraag over, Lennart. Ik ben ooit dienstplichtig militair geweest. En één ding wat ik in die tijd heb geleerd is dat als je beroepsmilitair zou worden, als je dan begint als luitenant, dan wist je zeker dat je na 40 jaar als majoor ging afzwaaien. Maar volgens mij werkt dat bij de overheid, bij hele grote overheidsorganisaties, nog steeds zo. Wat jou voorstaat, het agile belonen, kan dat ook worden toegepast in bijvoorbeeld het leger of bij de belastingdienst of waar dan ook, op die hele grote organisaties?
Ik denk dat de grootte van de organisatie niet per definitie een criterium is om te zeggen het past wel of het past niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk is om te kijken, als je nou over het leger praat, of je dan ook wilt gaan belonen op die persoonlijke inbreng en creativiteit. Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat je in een crisissituatie zit in het leger, dat je dan niet met elkaar even gaat praten over, hè, wat is nou je impact en wat denk je ervan. Dus ik denk dat het leger een van de voorbeelden is, als je nu een organisatie zou moeten noemen waar je zegt, van, nou, zou dat daar dan perfect passen? Dat dat een goede is om te zeggen van, nou, nog eens over nadenken. Overheid daarentegen, ja, ik denk dat de overheid niet uitgezonderd is van de veranderlijkheid en de snelheid waarmee dat gaat in de wereld en wat de samenleving ook vraagt. Dus juist daar zou ik ook willen zeggen van, kijk dus, wat wil je nu bereiken met je beloningssysteem? En past het systeem wat je nu hebt nog bij die doelstellingen?
Nu geeft het huidige systeem wat veel wordt toegepast, zeg maar de expertsystemen, soms ook onvrede. Hè? Het duurt lang voordat je kan stijgen. Zijn er nou bij het agile belonen ook mogelijke bronnen van onvrede in de beloning? En zo ja, waar zouden die dan liggen?
Ja, nou wat ontzettend belangrijk is, als je dus dit gaat doen en de mens gaat belonen, dat je het consistent in de organisatie toepast. Want het gaat mis op het moment dat de sfeer gaat heersen. Ja, had ik maar bij die leidinggevende gezeten, dan was mijn beoordeling veel beter uitgevallen dan bij de ander. Dus consistentie is eigenlijk ongelooflijk belangrijk voor het slagen en het goed implementeren van zo'n model. En om die consistentie te bereiken, hebben we ook, om organisaties daarmee te helpen, op al die verschillende rollen en leerwegen ook allerlei vragenlijsten ontwikkeld. Dat je ook een hulpmiddel hebt om die consistentie, of om dat consistent toe te passen. Dus dat, als dat niet gebeurt, ja, dan kan dit ook tot onvrede leiden. Dus het systeem gaat geen onvrede voorkomen uit zichzelf. Het is de toepassing van het systeem door de mensen wat ervoor gaat zorgen dat dit een heel succesvol systeem is.
Ja, je gaf nu net ook aan dat het ook binnen een productiebedrijf toegepast zou kunnen worden. Maar toch, als organisaties over zouden willen stappen naar een vorm van agile belonen, betekent dat dan dat ze dat voor de hele organisatie moeten doen? Of kom jij ook bij jouw klanten organisaties tegen waar een bepaald type van de rollen of van de activiteiten die dan in rollen gedaan worden, beloond worden aan de hand van agile beloningsvormen? En dat er ook nog een restgroep is van functies die zich bij uitstek lenen om toch volgens het klassieke expertsysteem beloond te worden?
Waar ik altijd bang voor ben als organisaties de twee willen gaan vermengen, is dat je dus eigenlijk verschillende signalen gaat afgeven met die systeem. Bij het agile belonen, waar de mens centraal staat, gaat het over groei, om ontwikkeling en dat soort thema's. Terwijl bij het andere focus je weer op andere dingen. Dus een vermenging van de twee systemen lijkt mij heel lastig worden voor de mensen in de organisatie, omdat je er verschillende signalen mee afgeeft van ja, wat wil ik nou voor een type relatie hebben met de mensen in de organisatie. Dus vermengen zou ik nooit doen.
Nee. En aan de andere kant is een vraag dan, is dat dan eigenlijk ook niet nodig? Omdat als je voor agile belonen kiest, dat dat ook op elke rol in de organisatie van toepassing kan zijn.
Ja, nee, absoluut. En dat is ook zo. Ja, het rollenmodel beslaat eigenlijk alle werkvormen, of het nou functies of rollen of anders zijn. Je kunt dat over de volle breedte van wat je in organisaties tegenkomt, kun je dat toepassen.
Nou, Lennart, boeiend verhaal. En onze luisteraars, dat zijn allemaal HR-professionals. Ze zitten al, ik denk voor 60-70% nog in de traditionele systemen. Nou, welke tips kan jij ze geven als ze denken van, nou, ik ga nu toch echt eens een keer over op agile belonen. Wat moeten ze doen om die eerste stappen te zetten?
Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is. En we zitten natuurlijk nu net in een tijd van het jaar waarin iedereen weer met zijn jaarlijkse beoordelings- en verhogingsronde bezig is. Dus de luisteraars zullen wel al 3 weken bezig zijn met iedereen weer achter de broek aan zitten, dat dat allemaal weer op tijd is. En als het achter de rug is om eens na te denken van ja, dat hele beloningssysteem wat wij nu hebben, wat willen we daar nou eigenlijk mee bereiken? Hè? Wat voor meerwaarde moet dat in de organisatie bieden? En mijn tip zou zijn om eerst antwoorden op die vragen te formuleren. En als je dan tot de conclusie komt van hè, we willen dat anders, we willen dat mensgericht, dan zou mijn tip zijn om naar Bureau Baarda te surfen en contact met ons op te nemen.
Nou, dat is een hele praktische tip dan. Dan zijn we daarmee ook aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast gekomen. Lennart, dankjewel dat je te gast wilde zijn en dat je ons hebt willen belonen met toch een mini-masterclass Agile belonen.
Graag gedaan en jullie ook bedankt.
Ja, en aan het einde van deze aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR wil ik je vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan je 5-sterren review op Apple Podcast, want daarmee kunnen andere HR-professionals deze HR-podcast makkelijker vinden. Als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.